Ondertussen heeft 53% van de wereldbevolking toegang tot gezondheidszorg. Cordate hielp het afgelopen jaar met slimme, blijvende oplossingen 8 miljoen mensen aan goede gezondheidszorg. Maar de hoogzwangere Gilo uit Ethiopië moet zonder professionele hulp bevallen. Help mee aan goede gezondheidszorg voor iedereen op cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
Wil jij Nederlands leren? Beter met de computer overweg? Of wil je leren goed om te gaan met geld? Kom dan naar het Leef- en Leerpunt op Alba Bijlmerplein. Het Leef- en Leerpunt is dé plek in de bibliotheek waar je terecht kunt met al je vragen over taal, rekenen en omgaan met de computer. Kom langs en ga gelijk aan de slag. Je vindt ons op Bijlmerplein 393 in Amsterdam Zuidoost. Meedoen is gratis. Oba, leef en leer.
Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
De 7e Cello Biennale Amsterdam. Van 18 tot en met 27 oktober in het Muziekgebouw aan het IJ en het Bimhuis. 10 stampvolle dagen met meer dan 90 concerten. Van 's morgens vroeg Bach & Breakfast tot 's avonds laat het nieuwe Cellofest. Kaarten via cellobiennale.nl.
Goedemorgen, lieve luisteraars. Welkom bij deze uitzending van Radio Zwammerdam op Radio Salto. Het is de tweede uitzending van het nieuwe seizoen. Nadat Emma hier vorige week Lisanne Snelders en Julianne Wegels ontving. Die uitzending van vorige week is zoals altijd terug te luisteren op zwammerdam.nl en ook terug te vinden als podcast, bijvoorbeeld op Soundcloud. Ik ben Bauke Kok en vandaag heb ik Karsten Dominik te gast. Hij is hoogleraar sterrenkunde aan de UvA en verbonden aan het onderzoeksprogramma Are We Alone? Dat is een samenwerkingsverband tussen de UvA en de VU, waarbinnen onderzoekers uit verschillende disciplines zich bezighouden met de mogelijkheid van buitenaards leven. Welkom Karsten, fijn dat je er bent.
Ja, leuk om hier te zijn.
Verder is aanwezig in de studio mijn co-presentator, dat is Corto Blommaert. Welkom Corto.
Goedemorgen. Goedemorgen.
En goed, tenslotte is hier Sikko de Knecht, die een breekpunt gaat zijn in de uitzending door halverwege een column voor te dragen. Welkom Sikko.
Ah, fijn om weer terug te zijn.
Wil je al iets zeggen over de column die je gaat voordragen? Of moeten we nog heel even wachten tot het moment suprem?
We gaan er dan even lekker op door, denk ik. Leuk.
Oké. Dat is goed. Nou ja, goed, dan komen we straks bij je terug. Dan gaan we nu eerst naar Karsten Dominik. Onderzoek doet naar buitenaards leven en de mogelijkheid daarvan. En dat is een onderwerp dat nogal tot de publieke verbeelding spreekt. Tot het een soort van sci-fi verbeelding ook. En daarom leek het me leuk om dat onderzoek ook met een kleine omweg te benaderen. Dus door ook die sci-fi een klein beetje als uitgangspunt te nemen. In de eerste plaats ben ik wel benieuwd of dat ergens meespeelt, die soort van publieke, romantische, spannende verbeelding van buitenaards leven in ook jouw motivatie om dit soort onderzoek te doen?
Ja, dat doet het zeker. Dus ik ben al sinds ik 12 was of zo een fan van science fiction en heb op de bibliotheek altijd de boeken over ruimtevaart en over buitenaards leven gehaald. Het was toen nog vrij weinig, zeg maar. Dat thema was nog niet groot. Het is in de loop van de tijd veel groter geworden. Toen waren er, zeg maar, ook geen films, maar tegenwoordig heb je dan natuurlijk elk jaar een leuke film met buitenaards leven. Het heeft zeker een rol gespeeld om mij überhaupt de wetenschap binnen te halen.
En is dat dan ook iets waar mensen op straat of op feestjes of zo, die, dat ze dan graag met je willen praten over dit soort sci-fi dingen?
Nou, op straat spreken de mensen hier niet aan.
Goed, want, ja. De beroemde Karsten.
Volgens mij zie je niet van buiten dat ik sterrenkundige ben. maar op, zeg maar op een feestje of zo, als het gesprek daarover komt, dan gebeurt het wel, natuurlijk.
Ja, goed, nee, dat is hartstikke leuk. En dat wordt dus ook gaat een rol spelen in deze uitzending. We gaan namelijk dus eigenlijk beginnen met science fiction. En dan gaan we langzaam aan de hand van een paar fragmenten de fictielaag van de science fiction afpellen, totdat we de wetenschap overhouden. En dan komen we weer terug bij het onderzoek wat jij nu doet. Maar we hebben dus eerst nu een kort fragment van een moment dat zowel voor science fiction over buitenaards leven als een geschiedenis van radio belang is. Namelijk het hoorspel War of the Worlds van Orson Welles, gebaseerd op het boek van H.G. Wells, waarin dus de aarde wordt aangevallen door buitenaardse wezens, door marsmannetjes. En is een hoorspel dat in oktober 1938 op de Amerikaanse radio te horen was. En dat zo realistisch gebracht werd in de vorm van nieuwsberichten die dan een soort muziekuitzending onderbraken, dat er tijdens de uitzending schijnbaar, hè, zo wilde legende rondom de uitzending, grootschalige paniek uitbrak onder de Amerikaanse bevolking, die echt dachten dat er een invasie bezig was van marsmannetjes. Nou goed, daar gaan we heel even naar een klein, kort, geknipt fragmentje uitluisteren.
Wait a minute, something's happening. Humped shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There's a jet of flame springing from the mirror and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Lord, they're turning into flames. Now the whole field's caught up by the woods, the barns, the gas tanks of the automobiles spreading everywhere. It's coming this way now, about 20 yards to my right.
Ladies and gentlemen, I have a grave announcement to make. Incredible as it may seem, both the observations of science and the evidence of our eyes lead to the inescapable assumption that those strange beings who landed in the Jersey farmlands tonight are the vanguard of an invading army from the planet Mars.
Ja, dat was War of the Worlds.
Bloedstollend.
Ja. Zouden mensen dat nu ook nog steeds intrappen?
Nee, tegenwoordig geloof je niet meer dat wat je op radio hoort, dat klopt. Hè?
Ja.
Toen was het wel zo. En de mensen geloofden dat echt, volgens mij.
Ja.
Ja, goed. En dit is natuurlijk een manier om buitenaards leven te ontdekken. Hè? Ja. Als ze gewoon komen en ons aanvallen.
Ja. Het is niet de meest prettige manier. Maar...
Nee. Nee, goed. En het is misschien de meest tot de verbeelding sprekende manier als het over science fiction gaat. Maar is dit iets wat op een of andere manier ergens op slaat? Is dit een soort mogelijkheid waar je rekening mee houdt of zo, dat ze hier naartoe komen? Of is dat onzin?
Nee, daar hou ik helemaal geen rekening mee. Dus zeg maar, van Mars kunnen ze sowieso niet komen. Want ik denk, we hebben Mars inmiddels goed genoeg bestudeerd. Dus als er een grote technische civilisatie zou zijn die in staat is om ons aan te vallen, dat zouden we wel weten, denk ik. En als ze van verder weg komen, dan is het volstrekt onduidelijk waarom dat nou precies nu zou gebeuren. Dus het is geen toeval dat in de jaren 60 of zo voor het eerst echte UFO's werden gezien, omdat zeg maar, dan de mensheid bezig was met ook in de ruimte te gaan. Maar waarom dat nu zou gebeuren en niet een miljard jaar geleden of een miljard jaar in de toekomst, dat zou zo'n grote toeval zijn. Dus dat denk ik niet. Dat het echt een enige mogelijkheid bestaat.
Zou het misschien dan ook te maken hebben dat het in Amerika is en dat ze van Mars ook nog rood zijn en dat er natuurlijk toen de tijd ook een soort van dreiging was van communistische aanvallen misschien. En want dat is denk ik namelijk waarom het zo tot de verbeelding sprak toen de tijd in Amerika, een soort invasie vanuit de ruimte met de Sputnik.
Maar de dreiging van de communisten, dat is later, hè? Dat is na de Tweede Wereldoorlog.
Oh, natuurlijk, ja, dat is 38 dus dit al.
Dat is toen nog niet, denk ik. Dat denk ik eigenlijk niet. Ja. Het is wel zo dat de mensen natuurlijk altijd bang zijn voor iets wat je niet kent en wat van buiten kan komen. En daardoor kun je met zo'n hoorspel mensen wel bang maken.
Yeah.
Maar met de communisten heeft het volgens mij toen nog niet veel te doen.
Nee. Misschien niet met de communisten, misschien wel met een soort van naderende Tweede Wereldoorlog. Wat je bedoelt, dat er toch al iets onheilspellends in de wereld.
Ja, maar 38 is nog te vroeg, hè? Dus is nog niet begonnen. Dus.
Yeah.
Nee.
Ja.
Goed, nou gaan we even door naar een volgend fragmentje. Wat opnieuw science fiction is, maar misschien al wat dichter bij een wetenschappelijke praktijk die echt bestaat. Of bestaan heeft in ieder geval. Ja, een fragment uit de film Contact met Jodie Foster in de hoofdrol. Misschien kun jij heel even inleiden. Je weet over welk fragment het gaat. Wat Jodie Foster hier precies aan het doen is. Dan kunnen we daar
misschien nog iets uitleggen. Jodie Foster is radiosterrenkunde. Radiosterrenkunde gebruik je natuurlijk om naar objecten in het heelal te luisteren. Maar je kunt het ook gebruiken om te kijken of je radio-uitzendingen of soapapparaat, zeg maar, op televisie, of ook gerichte radio-uitzendingen onze kans op van andere levenswezens in het heelal zou kunnen ontvangen. En dat is dus wat zij probeert. Er zijn wetenschappers die dat ook in het echt doen. En die film is gemaakt naar een roman van Carl Sagan. Die was ook sterrenkundig en heeft dat heel goed in elkaar gezet. Dus daar zijn best wel een aantal geloofwaardige dingen in. En dat is een van die scènes die best wel goed valt. Het enige is dat Jodie Foster straks, die zit op een auto en luistert echt met koptelefonen naar die radioantennes. Dat doen radiosterrenkundigen meestal niet. Maar voor de rest is het best wel een mooi gemaakte scène.
Oké, dus er komt een fragmentje aan waarop Jodie Foster contact maakt, een signaal opvangt van buitenaards leven. Daar komt hij.
Ja, ik had die aan aanleiding hiervan eigenlijk wel een vraag. Deze film is echt geweldig. Maar hier zit een soort reden achter waarom buitenaards leven contact zoekt met ons in deze film. En ik meen me te herinneren dat ze op een gegeven moment berichten van radioberichten, televisieberichten waar Hitler ook in zit, ontdekken en dan zeggen ja, ze zijn nu inmiddels ver genoeg of zo, die mensen, om eens een keer mee te gaan praten.
Precies, dus het idee in die film daarachter is dat die buitenaardsen hebben onze eerste televisiezendingen ontvangen en gebruiken dat als vehikel voor hun boodschap. Dus ze sturen zeg maar die televisieuitzending terug, omdat ze weten dat wij die technologie hebben om dat te kunnen ontvangen.
En is dat denk je ook een echte reden waarom buitenaards leven contact met ons zou zoeken?
Nou, dat denk ik niet, zeg maar. Want onze radio-uitzendingen die zijn maar misschien 50 lichtjaar of 50 lichtjaar de ruimte ingegaan. Ja. Dus dat is een heel kleine ruimte. Dus de kans dat we radio-uitzendingen ontvangen van zo dichtbij is heel klein. Ik denk dat komt van veel verder weg. Dus die hebben nog niks van ons ontvangen. Dat zou echt de Erde een civilisatie moeten zijn die gewoon sowieso de hele tijd de uitzendingen de ruimte instuurt. In de hoop dat dan ooit dat iemand ergens opvangt.
Ja.
En dat zou dan de reden zijn om contact te zoeken voor hun?
Nou, dat is moeilijk te zeggen wat de reden voor hun is. Maar wij zijn ook soms eenzaam en wij willen graag contact. Dus ik kan me best wel voorstellen dat er iemand is die een antenne bouwt en gewoon zijn hele leven lang radiosignalen de ruimte instuurt om contact te zoeken. Dat kan ik me best wel voorstellen.
Ja.
Ja. Dat doen. Ja.
Goed, dus dit fragment is zoals je net al uitgelegd hebt, lijkt op echt onderzoek dat gedaan wordt, maar dan natuurlijk dus enorm geromantiseerd. Dus just Jodie Foster in de grote Amerikaanse vallei of een soort grote Amerikaanse nacht waarin ze luistert op haar auto naar signalen. En wat misschien ook geromantiseerd is, is dat ene moment waarop alles duidelijk wordt.
Ja.
Dus is dat echt ook de manier waarop mensen er naar zoeken? Dat het echt wachten is op een soort van signaal dat binnenkomt, waarin in plotsklaps buitenaards leven zich kenbaar maakt?
Ik denk dat hangt af van de techniek. Dus zeg maar, als het inderdaad door zo'n radiozending komt, dan zal het inderdaad best wel plotseling kunnen zijn dat je dat hoort. En eigenlijk meteen overtuigd bent dat dat echt kunstmatig gemaakt is door een buitenaardse intelligentie. Je zou als wetenschapper natuurlijk nog altijd sceptisch moeten zijn en kijken, is er ook een natuurlijke manier om dat te maken. Maar als het echt een gemoduleerde radio-uitzending is waar echt informatie in blijkt te zitten, dan is het best wel snel duidelijk. Er zijn andere methodes om naar buitenaards leven te kijken waar het veel onzekerder is, waar je dan dus misschien iets ziet, maar waar het dan jaren of zelfs tientallen jaren zal duren voordat we ons echt van overtuigd hebben dat het inderdaad een teken is van buitenaards leven. Daar hebben we het misschien later nog over.
Ja, ja, want we kunnen nu in ieder geval even door naar een niet-fictief persoon. Jodie Foster is ook niet fictief, maar zij speelt iemand die fictief is. Een niet-fictief persoon die die vergelijkbaar onderzoek heeft gedaan, namelijk Frank Drake. Die had een instituut dat heette SETI. Dat staat voor
Search for Extraterrestrial Intelligence.
Ja, een straightforward naam.
Draai er niet omheen.
Nou goed, en Frank Drake, die is dus een pionier in dit zoeken naar buitenaards leven. Hij heeft ook een belangrijke vergelijking, de Drake-vergelijking. Daar is hij vooral bekend om, daar gaan we het zo over hebben. Maar die heeft dus ook, net als Jodie Foster, op deze manieren naar signalen gezocht. En daar vertelt hij over. En daar hebben we een laatste kort fragmentje over.
And when you see that and you think you're sure you have detected another civilization, you feel a very special emotion. It is different from all other emotions, so I can't really describe it to you. But it's an emotion of elation in a sense that you are now part of some much greater world of knowledge and activity, and you have sort of gone through a door into a world of new facts, phenomena, creatures that populate our universe. And I felt it at that time. I felt it about twice later when we've done that, had that same experience, such as the time in 1960 when we got the sound.
ja, goed, dat is Frank Drake, die dus ook nog eens duidelijk maakt hoe dus dat moment uit die contactfilm niet geheel uit de lucht gegrepen is, omdat hij dus echt, hier beschrijft hij gewoon, dus achteraf eigenlijk dezelfde opwinding die we op het moment zelf bij Jodie Foster hoorden in het vorige fragment.
Wat me wel opvalt bij alle fragmenten is dat er zo van heel erg, hij heeft het ook over populate the world. En Jodie Foster heeft natuurlijk ook een soort van alien-achtig figuur voor ogen. Of in ieder geval een antropomorfisch figuur. Dus het zoeken naar een soort van evenbeeld, een buitenaards evenbeeld van de mens. Het liefste ook nog met vier ledematen en een hoofd. En hoe waarschijnlijk heel onwaarschijnlijk lijkt me. Maar hoe, als er wordt gezocht, dus bijvoorbeeld met radiosignalen, of gezocht naar buitenaards leven, lijkt me dat je ook niet per se gaat zoeken naar een biologisch buitenaards leven. Of,
die zoektocht naar radiosignalen, dat is echt, je kijkt gewoon naar dat signaal zonder je echt een beeld te moeten maken wat erachter zit. Je kunt je ook voorstellen dat het ergens zit waar helemaal geen leven meer is, maar waar misschien een civilisatie een miljard jaar geleden ergens op een planeet een installatie heeft gemaakt, en die installatie die blijft gewoon signalen de ruimte insturen, en dat is wat wij opvangen. Mm. Ja. Soms denk ik dat die kans wel groter is, want zo'n installatie die kan wel miljoenen jaren functioneren, of een civilisatie miljoenen jaren overleeft, dat moet nog blijken. Dus ik denk die radiomensen, die zijn eigenlijk het minst mee bezig om zich een concrete voorstelling te maken hoe dat dan precies eruit ziet.
Ja. Ja, precies, want dat denk ik namelijk dus ook altijd zo van, dat er zo van het contact, letterlijk het fragment contact, zeg maar, het zoeken van direct, het liefst nog een dialoog of een discussie. Ja. En in het slechtste geval, zoals het eerste voorbeeld, een invasie. Dat natuurlijk volgens mij wel duidelijk moet zijn, ook dat uw onderzoek misschien helemaal niet gaat om een dialoog, maar eerder om het interpreteren van signalen, toch? Of dat u meer een luisteraar in plaats van dat we ooit ook echt gaan spreken met...
Ik zelf ben niet bezig met die radioonderzoek. Maar inderdaad, zeg maar, dat zijn natuurlijk allemaal voorstellingen die gegrepen zijn uit het menselijke leven. Dus wij stellen ons voor dat we met iemand in contact komen. Dat zal absoluut niet zo zijn, omdat die afstanden zo groot zijn. Dat een normaal gesprek komt er nooit voor elkaar op die manier. Het is eigenlijk alleen maar een kant op kan die conversatie gaan. Zeg maar. Je ontvangt een signaal en de kans iets terug te sturen is eigenlijk nul. Dat duurt allemaal veel te lang.
Ja. Want dat is dus inderdaad één manier om echt te zoeken naar signalen. Dat soort van empirische poging om iets tastbaars op te vangen. Een andere manier om te werk te gaan, die is een bepaald soort statistische redenering, waar je ons net ook al een soort van voorproefje van gaf. Door te beredeneren dat de kans dat ze net nu naar ons toe zouden komen op een soort van om statistische redenen verwaarloosbaar is. En dus die Frank Drake die we net hoorden, die heeft ook misschien een beroemdste voorbeeld van zo'n soort van statistische redenering over buitenaards leven gegeven in de Drake Equation. Misschien kan je daar, of de Drake vergelijking. Als we dat even...
Ja, dus Frank Drake is echt een van de pioniers van dit vak. Hij wilde echt graag radiotelescopen gebruiken om op zoek te gaan. En als je dat wilt, dan moet je natuurlijk weten hoe groot is eigenlijk de kans dat ik überhaupt iets kan zien. Dus hij is eigenlijk de pionier, en ook in die zin dat hij voor het eerst een groep wetenschappers bij elkaar bracht om echt na te denken, hoe groot is de kans dat er überhaupt iets te vinden is? En daar heeft hij dus die vergelijking opgesteld. Dat is niet zo'n vergelijking zoals je die op school hebt, waar je makkelijk iets invult en dan krijg je een accuraat resultaat. Maar het is eigenlijk meer een denkmodel. Dus hij zegt gewoon, nou, laten we even nadenken. Dus hoeveel sterren zijn er? Hoeveel planeten heb je per ster? Wat is de kans dat een planeet op de aarde lijkt? Wat is de kans dat op een aardachtige planeet leven ontstaat? Wat is de kans dat een civilisatie ontstaat die radiostraling kan uitzenden? Dit soort dingen. Dus hij zegt, maakt een vraag die eigenlijk compleet onmogelijk is te beantwoorden. Die hakt hij dus in stukjes die iets behapbaarder zijn. Dus, en wat best wel interessant is, dat toen Frank Drake dat deed, wisten we geen enkele van deze factoren. We wisten echt niet eens hoeveel sterren er zijn, maar we wisten ook niet hoeveel planeten per ster enzovoort. Op dit moment weten we wel de helft van die factoren uit de sterrenkunde, die weten we best wel goed. En de grote onzekerheid zit nu daar in de vraag, als je een planeet hebt die een beetje op de aarde lijkt, hoe groot is de kans dat daar leven ontstaat? Die kans zou 100% kunnen zijn, dat het gewoon altijd gebeurt. Maar die kans zou ook zo klein kunnen zijn dat de aarde uiteindelijk de enige planeet in het heelal is met leven. Dat is nog compleet onzeker. Dus die vraag, daar heb je dan met biologen te maken en met chemici om dat voor elkaar te krijgen. En dat is dus waar wetenschappers van verschillende disciplines met elkaar moeten praten.
Maar dit is dus echt die Drake-vergelijking en die manier van denken die daaruit misschien is voortgekomen. Ja. Of waar dat een voorbeeld van is, die is echt nog volkomen actueel. Dat is echt nog iets waarmee je...
Ja, dus dat wordt zeker ook, ik vind het de beste manier om het uit te leggen, zeg maar, om hoe je dat probleem moet benaderen, op welke manier je daarover na kunt denken. Dat wordt nog steeds gebruikt. Ik gebruik het elk jaar in colleges met studenten.
En dus die andere technieken met radiosignalen, is dat verouderd vergeleken bij het onderzoek wat jij dan zelf doet?
Nou, er zijn eigenlijk drie hoofdmanieren om dat te doen. De ene is gewoon, je luistert met radiosignalen. Dat is dus ene techniek, dat wordt nog steeds gedaan. De andere mogelijkheid is dat je in het zonnestelsel kun je dus echt naar planeten naartoe gaan. Dus daar kunnen robotters naar Mars, daar kunnen robotters naar andere lichamen in het zonnestelsel, waar je dus eigenlijk ook best wel kleinschalig in principe op zoek kunt gaan. Zitten er misschien microben ergens? Zijn er misschien fossielen te vinden? Dus overblijfsels van leven wat er vroeger was. Dat zou best wel concreet kunnen worden. En de derde manier waar eigenlijk op dit moment het meest over wordt gesproken, is dat je kijkt naar andere planeten, naar exoplaneten. Dat zijn dus planeten die niet rond onze eigen zon draaien, maar die dus rond andere sterren draaien. Het is ontzettend moeilijk die waar te nemen, maar je kan op een bepaald moment wel proberen, laten we zeggen bijvoorbeeld de samenstelling van de atmosfeer, te meten. En als er leven is op zo'n planeet, dan is het mogelijk dat dat leven de samenstelling van de atmosfeer verandert. Niet alleen zoals wij nu zeg maar bezig zijn om meer CO2 de dampkring in te sturen, maar het feit dat zuurstof bij ons in de atmosfeer is, is een gevolg van het bestaan van algen en planten. Zonder dat zou dat niet zo zijn. En dat is dus een manier waar je dus tegelijkertijd naar heel veel verschillende planeten kunt kijken. En dat is eigenlijk de hoofdroute die dat onderzoek op dit moment neemt.
Ja, en dan vaak hoor je water, toch? In dit soort besprekingen van is er kans op leven? Ja, want er is water.
Ja.
Is dat het enige element waar je echt naar zoekt? Of hebben we inmiddels een breder palet?
Je moet ook naar andere dingen op zoek gaan. Water is zeg maar... voor water, voor leven op aarde is water onmisbaar. Dus is er geen leven op aarde wat zonder water zou kunnen bestaan. Dus, en het is natuurlijk altijd makkelijker naar iets te kijken wat je tenminste op bepaalde manieren kunt begrijpen. En op die planeten kunnen we tenminste uitrekenen hoe warm de planeet is. Dus wij kunnen wel zeggen, nou, er kan wel vloeibaar water aan de oppervlakte zijn of niet. Met een bepaalde nauwkeurigheid kunnen we dat vertellen. En dat maakt de kans groter dit soort leven te vinden wat wij hier hebben. En dat kunnen we dan misschien ook het meest makkelijk interpreteren als daar aanwijzingen voor zijn. Het is wel mogelijk dat leven op compleet andere manieren werkt. Dat je dus dat leven verstopt is onder een ijslaag of dat je zelfs andere vloeistoffen gebruikt. Zeg maar. Dat je dus op een planeet bent waar dus niet door het water wordt overheerst, maar misschien door vloeibaar methaan of door andere stoffen of zoiets. Dan wordt het moeilijker om die aanwijzingen daarvoor te interpreteren, omdat wij niet precies weten hoe zo'n organisme dan in elkaar zou zitten.
Laten we nog heel even dus een stapje terug doen. Want je dus tussen die drie vormen van onderzoek, dus radiosignalen, planeten binnen het zonnestelsel en planeten buiten het zonnestelsel, is dus echt jouw onderzoek. En dat we are here. Dat was gek. Are we alone?
Are we alone?
Dat is, nou goed, ja. Arwen Jeloon onderzoeksprogramma. Is dus echt gericht op dat laatste. Dus op die planeten buiten ons.
Die vraag, Arwen Jeloon, die probeer je op alle drie verschillende manieren te beantwoorden. Maar dat onderzoek waar we hier in Amsterdam nu proberen op te zetten, daar gaat het eigenlijk meer om de derde methode daarvan.
Ja en dat is een. Dat is dus. Een vorm van onderzoek waarbij heel veel verschillende soorten onderzoek en verschillende disciplines bij elkaar worden gebracht. Dus met wat voor soort mensen heb je dan allemaal te maken?
Nou, ik ben zelf een sterrenkundige, maar wij praten met aardwetenschappers en nu ook vooral met chemici en biologen. Want dat zijn dus de mensen met die het moet hebben over welke processen kun je nog hebben dat er leven bestaat. Kun je een organisme bedenken die in plaats van zuurstof iets anders uitstoot, wat meetbaar is op grote afstand? Dit soort vragen moet je beantwoorden. En daar moet je dus met collega's in gesprek komen van andere onderzoeksgebieden. En dat is dus iets waar ik mee bezig ben. Dat ben ik een paar jaar geleden gestopt. Begonnen, niet gestopt. Een paar jaar geleden ben ik daarmee begonnen om te proberen met die mensen aan de praat te komen. En dat is nu best wel goed gelukt. Inmiddels is er ook geld, zeg maar, van de regering. Dat is via de Nationale Wetenschapsagenda gekomen. Die financiert interdisciplinair onderzoek. En wij proberen dus daar in te haken en een groep te vormen die echt onderzoek doet naar dit soort vragen. Dat geld hebben we nog niet, maar wij proberen te krijgen. Maar ik vind het vooral ook ontzettend interessant om met die andere wetenschappers te praten. Want het is zelfs binnen de sterrenkunde zo dat mensen heel erg gespecialiseerd zijn. Je praat alleen met de collega's die precies hetzelfde doen als jezelf. Maar dan gewoon breder te gaan met alle sterrenkundigen, maar dan nog breder te gaan met andere wetenschappers te praten. Dat is heel spannend. Heel moeilijk ook, omdat de taal anders is die je gebruikt. Maar het is uitdagend en heel boeiend.
Oké, het is daar gaan we het straks uitgebreid verder over hebben, over het onderzoek dat je doet. Maar het is nu tijd voor de column, dus ik geef het woord aan Sikko.
11:28 precies. Mijn column heet Flunkies, Boxstickers en Duct Tapers. De zomer is een goed moment om eens even lekker te gaan zitten voor een interessant boek. Voor mij was het afgelopen hittegolf het boek Bullshit Jobs van de Amerikaanse antropoloog David Graeber. In zijn boek doet hij een poging tot het formuleren van een theorie over hoe het toch komt dat er zoveel mensen zijn die werk hebben waarvan ze zelf vinden dat het er totaal niet toe doet. Dat doet hij naar aanleiding van een essay dat hij een paar jaar geleden schreef, On the Phenomenon of Bullshit Jobs. Daar kreeg hij nogal wat reacties op. In zijn eigen onderzoek en andere enquêtes gaven andere mensen aan, talloze mensen, het gevoel te hebben dat er werkelijk niets zou gebeuren als ze morgen niet naar hun werk zouden gaan. In een interview met de Amerikaanse tv-zender CNN was de tweede vraag die hij van de interviewster kreeg gericht aan hem. De vraag was, denkt u dat uw baan als docent geldt als een bullshit job? Hierop kwam hij terug met het antwoord nee. Ik denk dat er eigenlijk niets minder bullshit is dan dat mensen elkaar wat leren. Lesgeven kan wel een shit job zijn. Maar zelden of nooit een bullshit job. Er zijn veel shit jobs. banen die wel degelijk iets bijdragen, maar onder sommige omstandigheden gewoon heel zwaar of vervelend worden. Denk aan onderbetaalde schoonmakers, verplegers, treinconducteurs. Banen met een duidelijke en onmisbare functie die door roosters, rendementsmaatregelen of andere dingen onpersoonlijk en veel te zwaar worden. Het gaat dus om mensen wiens werk er in hun eigen optiek niets toe doet, niets bijdraagt. En in een Nederlandse enquête, uitgevoerd door het bureau Schouten en Nelissen, onder 1900 werknemers gaf maar liefst 40% aan hun eigen werk niet zinvol te vinden. En erger nog, als je er verder op doorvraagt, geven veel van deze mensen aan daar doodsongelukkig over te zijn. Hoe komt dat in vredesnaam? Dat klopt toch helemaal niet met wat de standaard economische wijsheden ons voorschrijven? Er horen toch helemaal geen banen te zijn die niets toevoegen? En als je al werk hebt waar je weinig voor moet doen, waarom ben je dan niet gewoon blij dat er aan het einde van de maand ook nog eens voor betaald wordt? Nadat Graeber een kleine taxonomie heeft gemaakt van het type bullshit jobs, komt hij met een verklaring voor de emotionele druk die werknemers in deze positie hebben. Daar kom ik zo op, maar ik kan het niet laten eerst even een paar van deze prachtige voorbeelden te noemen. We beginnen bij flunkies. Flunkies zijn banen die als primaire doel hebben om iemand anders zich belangrijk te laten voelen. Graeber heeft het hier over receptionisten op een kantoor waar eigenlijk nooit iemand langskomt. Conciërges in een lobby van een chic appartement die heel af en toe een deur open moeten maken. Of over persoonlijke assistenten van mensen die absoluut niet belangrijk genoeg zijn om een assistent te hebben. Hij noemt dit feodaal werk, als een soort lakei op een middeleeuws hof. De vertaling houd ik dan open ook op knechtjes, vanwege mijn achternaam. En variatie hierop zijn ook goons. He, een beetje een maffiaterm. Banen die er zijn omdat de concurrent ook goons heeft. De volgende, boxtickers. Boxtickers hebben als enige bestaansreden dat ze moeten doen voorkomen dat een bedrijf iets doet. Grappig, mijn verspreking daar. Maar dat is dan vaak iets wat het bedrijf eigenlijk helemaal niet doet. Dus je moet denken aan een consultant die met stoom en kokend water wordt gevraagd om een risico te analyseren voor een bedrijfsfusie en dat die analyse dan vervolgens nooit wordt gelezen door iemand. Maar ja, ze hebben wel de compliance gehaald. De laatste die ik noem is de duct taper. De duct tapers zijn mijn absolute favoriet. De term komt uit de softwareontwikkeling en duidt in de kale vorm op iemand die constant bezig is om twee programma's die niet compatible met elkaar zijn, toch met elkaar te laten praten. Het is werk waarvan ik altijd heb gedacht dat Chandler van Friends dat doet als transponster. Graeber past het toe op alle banen die alleen maar bestaan omdat er gewoon een foutje in de organisatie is geslopen, waardoor bijvoorbeeld twee mensen, een paar departementen of wat processen van het bedrijf niet samenwerken. Problemen die je gewoon op zou kunnen lossen als je er een middagje goed voor gaat zitten, maar waar niemand de moeite voor neemt om het eens een keer goed te doen. Na het horen van deze voorbeelden kan de luisteraar zich misschien al wat beter voorstellen waarom het gewoon psychisch pijnlijk kan zijn voor mensen om dit werk te doen. Graeber gaat heel diep in op wat hij zelf spiritueel geweld noemt. Het diep persoonlijke en omvattende besef dat je niets bijdraagt kan mensen heel erg neerslachtig maken. En dat concludeert hij uit tientallen gesprekken met deze mensen. Hoe komt dat nou? Waarom zijn mensen nou niet gewoon happy dat ze worden betaald omdat ze uit hun neus zitten te eten? Om die vraag te beantwoorden grijpt Graeber, zelf een antropoloog, terug op de Duitse psycholoog en filosoof Karl Gross. Gross was de eerste die in 1901 een essentiële observatie beschreef die hij the pleasure of being the cause noemde. Het plezier dat komt met het besef dat jij een oorzaak bent. Gross beschreef dit effect bij kleine kinderen die buitenzinnig gelukkig worden wanneer ze er voor het eerst bewust van worden dat wat zij doen effect heeft op de wereld. Het doet er niet heel veel toe wat die handeling dan is, een balletje rollen, een bord op de grond gooien, een vliegje wegjagen. Het gaat erom dat een actie een gevolg heeft. Dat is in zekere zin het bewijs dat jij bestaat. En dit intense gevoel van geluk kent ook een schaduwzijde. Namelijk het ongeluk dat gepaard gaat met de realisatie dat jouw acties er niet toe doen. Graeber past dit toe op de werknemers die uren achtereen gedwongen worden om iets te doen dat binnen een wat groter kader geen enkel doel dient. Mensen die worden geplaagd door het gevoel van nutteloosheid en zodra ze dit aankaarden bij hun leidinggevende te horen krijgen, doe maar alsof je iets nuttigs doet. Je werkt immers in de baas zijn tijd. Als we nu stellen dat een bepaalde bedrijfstak of baan er gewoon niet toe doet. Waarom zou het dan zinvol zijn om die kantoren van die mensen schoon te maken? Het is een gevaarlijk pad om af te gaan, maar denk je nou eens in dat jouw baan als ICT'er er niet toe doet omdat degene voor wie je ICT-ondersteuning levert er ook niet toe doet. Dan is het antwoord dat er nou eenmaal vraag naar een product is waarschijnlijk niet voldoende. Nut, waarde en betekenis zijn niet hetzelfde. Het is een discussie op zich om die uit elkaar te halen en te duiden. Maar wat ik leer van Graeber is het volgende. Het feit dat je nou eenmaal geld verdient met een baan is niet voldoende voor de individuele persoon als reden. En dus ook niet voor ons allemaal. Waarom zou het dan ineens wel volstaan als uitleg van waarde? We zitten met een fors probleem van zingeving. En onze vrijheid wordt danig beperkt door te denken dat elke activiteit die geld genereert waardevol is. Wat ik de luisteraar vandaag mee zou willen geven is om ons over dit onderwerp na te denken en jezelf en anderen de vraag te stellen: waarom doe jij nou wat je doet? Het is vandaag zondag. Velen van ons zullen waarschijnlijk vanmiddag eindigen in een kring op een verjaardag van een familielid. De meeste mensen zijn namelijk in september jarig. Dus vraag die ene oom of tante naast je vanmiddag eens wat voor werk ze doen en of ze het gevoel hebben dat zij iets bijdragen. Ik ben benieuwd of wij op die 40% uit gaan komen.
Dankjewel, Sikko.
Heel mooi. Heel mooi.
Ja, leuk.
Ja, je wilde het hier graag nog met ons over hebben.
Ik ben heel benieuwd wat jullie hiervan denken.
Mag ik proberen de link te leggen met het loon? Want dat is natuurlijk ook belangrijk.
Ja, normaal gesproken doe je dat wel, maar ik had te weinig tijd.
Kijk, dat is denk ik dus. Want het gaat dus om zingeving natuurlijk ook.
Ja.
Of tenminste, dat is denk ik het ding. Hè, dat je de oorzaak wil zijn of dat je belang wil hebben. Is dat niet eigenlijk ook waarom we onderzoek doen naar het buitenaards leven? Dat we eigenlijk misschien wel niks willen vinden en willen bevestigen dat wij zo speciaal zijn en zo uniek. En dat die kans zo klein is. Snap je dat wij dus die oorzaak zijn van al het... Dat wij de eerste zijn. Dat wij de belang hebben in het universum dat zo gigantisch is.
Er zijn vast mensen die dat heel graag zou willen dat dat het resultaat is. Maar dat betekent natuurlijk niet dat wij de oorzaak zijn. Wij zouden dan wel de enige zijn. Dus op die manier ontzettend speciaal.
Mm-hmm.
Maar dat betekent natuurlijk niet dat onze acties consequenties hebben voor de rest van het heelal. Ja. Dus op die manier sluit het niet helemaal aan. Ja, bij mij is het andersom. Dus ik zou heel graag willen... dat het heelal vol zit met leven. Want het lijkt me ontzettend mooi als het, zeg maar, een van de functies van het heelal is om gewoon leven op te richten. En op heel verschillende manieren, op verschillende plekken. Dat dan een grote rijkdom is, dat lijkt me spannend.
Jazeker, maar ik bedoel dus ook eigenlijk dat we dus erachter komen dat we in een soort... leuke woord, in een constellatie van oorzaak en gevolg zitten. Dus dat we dus niet een soort van los schot in de woestijn zijn, maar dat het dus echt dat wij in een samenspraak of in een constellatie van bewustzijn of van andere levensvormen zijn. En dat wij dan dus ook wat meer zelf niet het gevoel hebben dat wij een soort bullshit life of een bullshit species zijn die leven en in een kort bestaan heel veel kunnen. Maar ja, ooit eindigt het en dan...
Ja, nou uiteindelijk is dat natuurlijk ook een beetje het gevaar van de theorie van Graeber. Is dat je, als je doorredeneert, van als bepaalde banen, een of andere consultancy of zo, doet er niet toe. En dan ben jij degene die het papier levert voor hun. En er is ook iemand die schoonmaakt voor hun. En er is ook iemand die de ICT regelt voor hun. En zij werken weer voor iemand anders. Dan krijg je op een gegeven moment een heel groot netwerk. Waarvan als je van de een verklaart dat die totaal zinloos is. Dat het nogal als een virus om zich heen slaat. Nee. En voor je het weet, is iedereen zinloos. Want ook de docent op school die lesgeeft aan een toekomstig consultant, is ook zinloos. Want hij leidt iemand op die zinloos werk gaat doen. Nou, dat wordt natuurlijk heel heftig op een gegeven moment. Ik denk dat hij vooral probeert te zeggen met dit boek is... we moeten niet doen alsof alleen maar het feit dat ergens geld mee wordt verdiend... ook betekent dat het bijdraagt of nuttig is. De reden waarom hij echt is gaan lopen van hier is iets aan de hand... is dat die mensen dus zelf zo ongelukkig zijn. Mm. Dat vind ik ook het enge daaraan.
Ja. Ja, ik zou hier graag nog lang over doorpraten... maar we willen toch misschien ook heel even door naar het... meer inhoudelijke, meer inhoudelijk ten opzichte van wat er voor de column gebeurde. Niet inhoudelijk ten opzichte van de column. Hoewel, voor de column, ik vond het hartstikke leuk voor de column. Meer inhoudelijk is ongelukkig gevoel. We gaan door naar het specifieke onderzoek waar Karsten Dominique op dit moment mee bezig is. Dus we gaan even weg van de bullshit jobs en naar de jobs die... geen bullshit jobs en hopelijk vaak ook geen shit jobs zijn, maar spannend onderzoek.
Ik beweer altijd dat ik de beste baan van de wereld heb. Dus,
Kijk aan, en binnen die beste baan van de wereld doe jij onderzoek naar protoplanetaire schijven en exoplaneten. Wat dus aansluit bij derde benadering, zoeken buiten het zonnestelsel waar je het eerder over had. Dus kun je iets zeggen over deze?
Ja, dus mijn onderzoek begint echt aan het begin. Dus ik kijk naar plaatsen waar planeten worden gevormd. Want uiteindelijk, als je bij die vraag terecht wilt komen, kan er leven zijn op een planeet? Dan moet je weten, wat is de samenstelling van die planeet? Op welke afstand staat die van een ster? En dus ik onderzoek de vorming van planeten. En dat gebeurt in protoplanetaire schijven. Protoplanetaire schijven zijn afgeplatte structuren. Die vind je eigenlijk rond elke jonge ster. Elke net gevormde ster vind je die afgeplatte structuur. En daarbinnen ontstaan planeten. En wij proberen die waar te nemen, dus zichtbaar te maken. En wij doen ook modelberekeningen waar we doorrekenen hoe is die structuur nou, welke processen gebeuren daar, hoe werkt het eigenlijk dat je uit die schijf een planeet maakt, hoe gebeurt dat allemaal, wat is de samenstelling die je daar krijgt. Dat is het werk wat ik doe.
En is er dan dus bij de zoektocht naar buitenaards leven nog een soort iets heel belangrijks in het onderzoeken van planeten, eigenlijk nog voordat ze planeten zijn? Kun je daar op de een of andere manier meer informatie uithalen dan het onderzoeken naar bestaande planeten?
Ja, dus zeg maar, het probleem is dat planeten zelf zijn heel moeilijk om te zien. Maar in het vroege stadium kun je wel zien wat in zo'n protoplanetaire schijf zit. Dus zo'n schijf bestaat vooral uit gas, dat is waterstof. Dus dat is eigenlijk minder interessant voor ons. Maar dan bestaat het ook uit vaste korreltjes. En die vaste korreltjes zijn klein. En die bevatten bijvoorbeeld silicaat of waterijs of wat dan ook. En wat interessant is dat je in dat stadium heb je nog een kans om te meten wat de samenstelling van dat materiaal is. En dat vertelt je dus iets daarover, wat zou uiteindelijk de samenstelling van een planeet zijn. Dus je vraagt, heb je water op die planeet? Heb je voldoende koolstof om een biologische chemie aan de praat te krijgen? Dit soort dingetjes, die kun je dus best wel goed beantwoorden als je dus naar de beginmomenten van zo'n planeet kijkt.
En kun je dan dus alleen de mogelijkheid van leven ontdekken? Of kun je ook echt op een gegeven moment iets ontdekken waarvan je zegt van, nou, nu weten we dat daar leven is?
Ja, dus, zeg maar, dat onderzoek dat ik doe, dat doet dat niet. Want wij kijken echt naar die protoplanetaire schijven en hoe die planeten vormen. Maar bij ons in het instituut en ook op andere plekken zitten dus ook mensen die proberen dan wel de planeten zelf te zien en te bestuderen. En vooral, laten we zeggen, de samenstelling van de atmosfeer te meten. En dan uiteindelijk te kijken, is er iets raars aan de hand met die samenstelling? Is dat een samenstelling die we niet kunnen verklaren door processen waar geen biologische daarbij zitten? Ja, zoals ik het eerder zei, onze aarde zou geen zuurstof in de atmosfeer hebben zonder leven. Ja. Dus het feit dat je zuurstof ziet, geeft aan dat er leven is.
Ja, dat zien, dat doe je met spectroscopie of zo? Wat is de manier waarop je dat doet?
Ja, dat doe je met de grote telescopen. Ja. Probeer je gewoon die planeet waar te nemen. Dat kan als die planeet voor de ster langs gaat. Dan kun je zeg maar licht wat net door de dampkring doorheen gaat, dat kun je meten. Dat doen mensen bij ons op het instituut. Maar je kunt ook proberen gereflecteerd licht te zien van een planeet. Dat is ontzettend moeilijk. Ja. Want zo'n planeet is klein. En dus onze aarde bijvoorbeeld, het licht wat die opvangt van de zon, dat is een 10 miljoenste % van de hoeveelheid licht die de zon uitstraalt. Dus als je die twee naast elkaar hebt, dan heb je dus altijd, is de ster 1 miljard keer helderder dan die planeet.
Ja, probeer daar maar eens een foto van te maken.
Probeer daar maar eens een foto te maken. Ja. Dus dat zijn dingen waar we ook mee bezig zijn om dat voor elkaar te krijgen.
Ja, want jullie zijn ook...
Want waar komen dan de beelden vandaan? Ik neem aan dat de telescoop niet in Amsterdam staat. Of tenminste, ik heb hem nog niet gezien.
Nee, in Nederland kan je heel goed radiosterren kunnen doen. Omdat radiotelescopen ook door wolken heen kunnen kijken. Maar als je andere dingen wil doen, dan moet je naar een hoge berg waar zo min mogelijk dampkring in de weg is en daarna kijken.
En u krijgt dus die data bijvoorbeeld, want ik weet dat in Chili dat er een
precies,
grote...
Precies, daar zitten meerdere grote telescopen en daar werken wij dus ook mee.
Oké. Okay.
En wij gebruiken die telescopen om naar protoplanetaire schijven te kijken. Dat is ietsje makkelijker, want die vangen wel een aantal procent of tientallen procent zelfs van het licht van een ster op. Dat is dan wel uitgesmeerd, maar die kun je wat makkelijker zien. Maar het wordt ook gebruikt om proberen planeten te zien. En dat is nog steeds moeilijk, maar we gaan gewoon steeds dieper en steeds dieper om uiteindelijk te komen.
Ja, want onderdeel van het onderzoek is ook echt, dus het is heel belangrijk, het ontwikkelen van nieuwe instrumenten om dat onderzoek mee te doen. En dat is ook iets waar je bij betrokken bent.
Ja, ik was betrokken met de bouw van een instrument dat heet Sfeer. En dat is dus gemaakt om planeten en protoplanetaire schijven naast die sterren te zien. Dus, en dat, is, dat doet twee dingen. De ene is dat die probeert de effecten van onze atmosfeer kwijt te raken. Dus de atmosfeer die zorgt ervoor dat je maar met een bepaalde scherpte kunt zien, omdat het allemaal heen en weer beweegt, de lucht en zo. En die telescopen die corrigeren door een spiegel daarin te bouwen die vele malen per seconde zijn vorm veranderd om te corrigeren voor wat er in de atmosfeer gebeurt.
Het gaat over onze atmosfeer.
Ja. Onze atmosfeer.
Want we hebben ook space telescopes, toch? Maar die hebben dan weer andere nadelen.
Nee, ja, die zijn duur.
Okay.
En de grootste space telescoop op dit moment is 2,5 meter in diameter. En op de grond kunnen we telescopen bouwen die 10 meter hebben. En wij zijn bezig met het bouwen van een instrument wat 40 meter diameter heeft. Ja. Dus zeg maar, dat kan je van de grond makkelijker doen.
En is dat, want je had vroeger natuurlijk altijd de Hubble.
Ja, die is er nog steeds.
Oh, die is er nog steeds. Want ik dacht dat die dus uitgerangeerd was.
Precies. Ja. Zeg maar, die is nu de laatste, ja, in de laatste seizoen. Of misschien doen het nog een paar jaar. Maar er komt een opvolger. Die wordt hopelijk over 2 jaar gelanceerd. Dat heet dan de James Webb Space Telescope. En die gaat zeker aan de slag ook om atmosferen van exoplaneten te meten. Dat is een van de belangrijke dingen.
Maar jouw rol bij het vormgeven van dat soort instrumenten is dus als adviseur ben je er dan bij om technische problemen?
Nee, ik ben wetenschapper. Dus wat wij doen is dat wij definiëren wat zo'n instrument moet kunnen. Dus wij schrijven die aanvraag waar we proberen geld te krijgen van de regering. En wij specificeren voor de technici. Dus wij hebben een telescoop nodig dat die en die scherpte heeft. En die contrast kan opleveren tussen ster en planeet enzovoort. En dan wordt het uiteindelijk gemaakt, maar dat wordt dus door technici gemaakt. Daar zitten dus mensen in Dwingelo bijvoorbeeld die zulke dingen doen. Maar die projecten zijn ook Europawijd verdeeld. Dus we werken ook samen met mensen in Zwitserland en in Frankrijk, die allemaal onderdelen van zo'n instrument gaan bouwen. Maar mijn rol zit dus aan het begin in het definiëren wat willen we hebben. En dan als het instrument er is, gebruik daarvan maken en proberen die data die wij krijgen te interpreteren. En te zeggen, nou, daar is dus een protoplanetaire schijf en die ziet er dus zo en zo uit. En dat levert aanwijzingen daarvoor dat daar planeten al aan het vormen zijn in die schijf.
Ja, en als je dan dus dat soort beelden of dat soort resultaten hebt, dan komt dus dat interpretatieve werk,
ja,
waarbij je dus de chemische samenstelling onderzoekt. Dus we hadden het al eerder over die zoektocht naar water. En...
Ja, dus precies. Dus de chemische samenstelling van zo'n atmosfeer. Tegenwoordig is het zo dat die collega's die met mij werken, die kunnen dus de samenstelling van planeten, van grote planeten meten. Dus Jupiter grote, zeg maar. Het doel is uiteindelijk om naar planeten te gaan die zo klein zijn als de aarde. Met de James Webb Space Telescope zal het mogelijk zijn om wat grotere planeten te meten. Dus die misschien 3-4 keer zo groot zijn als de aarde. En dan hopelijk met de volgende generatie dat we echt naar aardachtige planeten naartoe kunnen.
Ja. Want het gaat natuurlijk wel heel snel, toch? Het is wel een soort van ontwikkeling die, want als je bedenkt dat we terugkomt, ja, we moeten hem wel even goed noemen. Frank Drake, die vergelijking van hem, wanneer heeft hij die bijvoorbeeld opgesteld?
In de jaren 60.
In de jaren, dus eigenlijk in 50 of 60 jaar tijd is, ja, die hele sterrenkunde en ook de theoretische sterrenkunde, is dat ook...
Dat zijn allemaal parallele dingen. Dus ja, je doet waarnemingen, je hebt theoretische sterrenkunde, ja, en die dingen moeten allemaal samengaan. En nou, de eerste exoplaneet is gevonden in 1995.
Oh, wow.
Inmiddels zijn er duizenden planeten gevonden. Er worden steeds meer. Er is net een nieuwe missie gelanceerd. Er zijn er meerdere andere missies gepland. Dat doe je vooral van de rand, omdat het daar het beste gaat. En dat gaat dus inderdaad ontzettend snel.
Ja.
En wij hopen gewoon... Ik hoop dat het nog in mijn leeftijd gaat gebeuren, dat we iets kunnen vinden.
Ja, ik vind het altijd zo fascinerend dat je zo... Dus, het gaat over miljarden jaren. En dat we nu dan dus sinds 1995, waar ik nog actieve herinneringen aan heb. Ja. Dat toen de eerste planeet, of de eerste exoplaneet moet ik zeggen,
ja,
gevonden is. En dat dan dus... ik weet niet.
Dus als je kijkt naar die planetaire schijven, kijk je een beetje naar een soort kraamkamer van planeten.
Precies.
Dus hoop je dat die heel ver weg staan, want dat betekent dat ze nu ongeveer een planeet zouden zijn? Als ze
ja, die staan niet zo ver weg, zeg maar. Okay. Die staan misschien 100 lichtjaar weg. Dus het licht vandaar is 100 jaar onderweg. Of 200 lichtjaar, okay. 300 lichtjaar.
Dus dat is dat nog geen planeet.
Dat is dus voor sterrenkundige mogelijkheden is dat heel erg dichtbij.
Ja.
En dat heeft ook te maken dat... Die kunnen we de beste zien. Dus dingen die verder weg zijn, die lijken dan veel kleiner te zijn. Daardoor dat ze verder weg zijn, dan wordt het moeilijker. Dus je pakt wel die schijven die zo dicht mogelijk bij zijn. Om te bestuderen.
Hoe groot kan zo'n planeet worden? Is er een maximum aan? Wordt het dan niet de zwaartekracht groot dus, om op te leven? Of?
Nou, dus... Als iets groter, zwaarder wordt dan 13 keer de massa van Jupiter, dan noemen wij het geen planeet meer. Dan wordt het een bouwende dwerg genoemd.
Mm-hmm.
Maar er zijn dus planeten die zijn 10 keer zwaarder dan Jupiter. Zeker weten, makkelijk. Maar voor leven zijn die wat, waarschijnlijk wat minder geschikt. Dus het beste zijn echt zo groot als de aarde. Of misschien ietsje groter of ietsje kleiner in die bereik. Dat is eigenlijk het beste, denken wij tegenwoordig. Om daar leven te kunnen vinden.
En jullie zijn nu bezig met dus Are We Alone sinds 2015?
Nou, 2015 ben ik echt begonnen om met mensen te praten. Dat ging een beetje langzaam voor de start. Maar op dit moment, zeg maar, omdat er nu ook geld te krijgen is voor dit soort projecten, versnelt het. Zo werkt het altijd. En dan krijg je dus de mensen inderdaad aan het praten met elkaar.
Ja, en zijn daar al een soort van opzienbarende dingen uitgekomen?
Nee, dat is zeg maar nog allemaal in de opzet begrepen. We staan er nog aan het begin.
Oké, okay, maar dus misschien ook enige progressie in de instrumenten. Ik bedoel, het gevoel dat er wel. Dus misschien inderdaad geen baanbrekende resultaten, maar dat er toch bepaalde dingen inderdaad in beweging zijn. Niet alleen institutioneel gezien, maar ook qua opzet van het onderzoek.
Ja, nee, is ook zo. Zeg maar, dat dan ook de biologen bijvoorbeeld, die proberen te begrijpen wat is eigenlijk leven uiteindelijk. Proberen dat überhaupt te definiëren en ook terug te brengen. Er zijn bijvoorbeeld ideeën om een kunstmatige cel te maken die zo eenvoudig mogelijk is. Dus de minimale hoeveelheid genen, de minimale hoeveelheid proteïnen die daarin worden gebruikt. Om te kijken, nou, hoe complex moet je eigenlijk worden voordat iets überhaupt in leven kan zijn. Dat is een van de dingen die worden onderzocht. Of je kijkt naar leven op aarde. Bijvoorbeeld er zijn bacteriën die kunnen bij wat wij best wel extreem vinden. Dus bij hoge zoutgehalte of bij hoge temperaturen kunnen die nog leven. En dat is heel interessant om die te bestuderen. Dat je dus nadenkt, nou, hebben wij dus bacteriën op aarde die op Mars zouden kunnen overleven? Of op een maan van Jupiter, als we die daar onder het ijs stoppen, zouden die daar kunnen overleven? Of soms vinden wij planeten die veel dichter bij een ster staan. Dus als het heter wordt, wat is het maximale temperatuur waar het kan? Dat is heel concreet onderzoek wat je in het laboratorium kunt doen. Niet alleen voor organismen, maar ook voor moleculen die met leven te maken hebben. Dus je onderzocht wanneer is DNA stabiel, wanneer valt het op elkaar. Dit soort dingen, dat zijn concrete dingen die je makkelijk nu kunt doen. Ja.
En dan wil ik naar aanleiding daarvan misschien nog even terugkomen bij wat kort al eerder zei. Namelijk onze soort van menselijke positie en ons menselijk perspectief op deze zoektocht naar leven. Want dus ook als je niet zo naïef bent om naar wezens zoals wij te zoeken, zijn we misschien toch op de een of andere manier gebonden, als je het hier hebt over het biologisch onderzoek op aarde en wat wij hier op aarde kennen als leven. En misschien, ik weet niet, is het een soort gekke gedachte, maar dat we iets tegen zouden komen wat niet lijkt op wat wij hier op aarde als leven kennen, maar wat ons toch zou dwingen om die definitie aan te passen of zo. In hoeverre zijn we daarin beperkt door gewoon onze aardse biologische opvattingen? En hoe denkbaar is zo'n soort scenario?
Wij zijn er best wel heel erg beperkt door onze aardse voorstellingen, denk ik. De vrees is dat als je iets anders tegenkomt, dat je het niet eens herkent als levend. Nee. Dus daarom is ook juist het nadenken, als je nou probeert abstract te definiëren, wat betekent dat iets leeft.
Ja, precies. Zijn er ook filosofen bijvoorbeeld verbonden aan de sterrenkunde in het algemeen? Maar is er ook een soort, dus meer een duidende, een hele abstracte manier van inderdaad, wat is leven, wat is bewustzijn, wat zo.
Dat is ook onderzoek die gedaan wordt, maar zeg maar de interacties met dat wat wij doen, dat is nog best wel klein. Maar dat kan meer worden in de loop van de tijd. En ik denk, als we echt dichterbij komen om inderdaad leven aan te tonen. Dus stel dat over 20 jaar of zo op een of ander planeet een atmosfeer wordt gevonden waar men zegt, nou, dat blijkt biologisch te zijn. Ik denk, dan komt zoiets in een versnelling terecht. En dan komt die, zeg maar, die interpretatieve en ook die sociaal maatschappelijke interpretatie. Dat zou dan belangrijker worden en mensen gaan er dan meer over nadenken.
Ja. Ja, maar jullie hebben nu nog geen vacatures openstaan, PhD-plekken in deze richting.
Nee, in filosofie, PhD-plek, heb je op zoek naar
een geintje.
Astrofilosofie, het klinkt al goed.
Astrofilosofie, oké, dat is een nieuwe. Ja. Astrobiologie is al een onderzoeksvak, maar astrofilosofie nog niet echt.
Nou, kijk maar, welk onderzoek we gaan doen is natuurlijk, zoals net eventjes al werd genoemd, is altijd een strijd om geld.
Ja.
En het is eigenlijk een beetje de vraag van wie gaat dat geld krijgen om het onderzoek te doen wat je graag wil doen.
Ja.
En nou, jullie gaan dan nu een hele grote telescoop bouwen bijvoorbeeld. En je hebt geld binnengehaald om dat via deze route de vraag te beantwoorden of er buitenaards leven mogelijk is. mogelijk is en waar het dan zou zijn. Maar altijd als ik de Blue Planet kijk of iets in die richting, dan hoor ik altijd die stem van David Attenborough zeggen van ja, we hebben ook oceanen. En daar zijn we eigenlijk minder vaak geweest dan op de maan en in de ruimte.
Ja.
En daar gebeuren toch hele aparte dingen. Die gekke bacteriën zitten daar ook. Moeten we niet veel meer op onze eigen planeet gaan kijken?
Ja, dat is altijd een competitie. Hè? Dus ja. Zeg maar, het is altijd beperkt hoeveelheid geld. En is altijd competitie wie dat geld gaat krijgen. En dus het gaat erom wie kan het publiek enthousiasmeren en politici overhalen. Om
in radioprogramma's komen.
Ja, ja.
Bijvoorbeeld. Dus ik ben hier mee bezig op dit moment.
Nee, tuurlijk. Ja.
Het is een hele goede, belangrijke vraag. Dus de mensheid moet kiezen waar ze geld voor wil investeren. Ik zie zeg maar, dit soort onderzoek altijd als verbeelden vooral. Dat ik vind het eigenlijk bijna als cultuur. Dus wij maken ook muziek. En wij doen wetenschap die heel veel mensen interessant vinden. Waar vragen worden beantwoord. Waar heel veel mensen de antwoord graag willen weten.
Maar het lijkt me ook dat je dus door te kijken naar andere planeten natuurlijk ook jezelf beter. Een soort van kijken in de spiegel, maar misschien zelfs in een soort gekke lachspiegel.
Ja.
Het ontstaan van de eigen planeet. Ik denk dat dat natuurlijk ook dat is heel erg tot de verbeelding spreekt bij sterrenkunde. Dat je dan erachter kan komen hoe wij ooit, misschien wel vanuit één cellig wezen naar of zoiets. Of mm-hmm. Trouwens, dat is misschien nog meer.
Ja, er zijn ook concrete voorbeelden. Als je kijkt naar in een zonnestelsel, heb je dus Venus en de Aarde en Mars. Dat zijn drie planeten die zijn binnen factor 2 even groot ongeveer. Maar qua klimaat ontzettend verschillend. Dus op Venus is het vreselijk heet. Mars heeft zijn atmosfeer verloren en daar is het koud. En op aarde is het precies lekker. Dus waar ligt dat nou aan? Dus welke processen gebeuren dat het ene de ene kant op gaat, het andere de andere kant op gaat? En wij zijn bezig met het veranderen van het klimaat. Dus inderdaad, dit soort vergelijkende dingen spelen wel terug in dagelijkse problemen waar wij mee te maken hebben.
Ja, we naderen het einde al. Misschien nog tijd voor een laatste vraag. Ik weet niet of jullie nog iets... Nog iets hebben? Anders dan kunnen we toch misschien heel even over de toekomst hebben. Over jouw grote droom om binnen jouw leven nog leven te vinden. Is dat iets wat je nog verwacht? Zie je grote doorbraken voor je? Heb je hoop om...
Nou, dus we hadden het eerder over de Drake Equation. En een van die factoren in de Drake Equation, de Drake-vergelijking, is... wat is de kans dat als een planeet aardachtig is, dat er inderdaad leven ontstaat? En ik denk dus als die kans heel groot is, als die 100% is, dan hebben wij een realistische kans om in de komende 20, 30 jaar of zo planeten te vinden waar de atmosfeer zo veranderd is dat het te zien is. Als die factor veel kleiner is, als die dus misschien een 100% is of een 1 000 000ste of zo, dan wordt het hartstikke moeilijk. Dan is de grootste kans om misschien op Mars toch ergens fossielen of bacteriën te vinden, dat is dan een grotere kans, denk ik.
En moeten dan maar heel blij mee zijn.
Ja, dat is voor mij is dat de grootste vraag. En ik wil heel graag nog die antwoord weten. Ja.
Nou, dat lijkt me een prachtig slot. De eindtune is inmiddels ingezet. Dus het is tijd om langzaam af te gaan sluiten. Vandaag hebben we het bij Radio Swammerdam Karsten en Dominique aan de tafel gehad. Met wie we het over buitenaards leven hebben gehad. Van science fiction tot protoplanetaire schijven en exoplaneten. En de hoop voor de toekomst van het onderzoek naar de buitenaards leven. Heel erg bedankt voor je komst, Karsten.
Graag gedaan, dat is leuk.
Ik wil ook graag mijn co-presentator Corto bedanken. En natuurlijk onze columnist Sikko de Knecht. Die erg inhoudelijk met ons over roofs en jobs heeft gepraat.
Probeer dit goed te maken.
En dan wil ik tot slot nog even de techniek bedanken. Vandaag gedaan door Thomas Batelaan. En met hulp overigens. Maar goed. En later vandaag zal deze uitzending verschijnen op onze website radioswammerdam.nl. Hij is ook als podcast te vinden op onder andere SoundCloud en iTunes. En we zijn te vinden op Facebook, Twitter en Instagram. En we zijn erg blij om daar door u gevolgd en leuk gevonden te worden. En helemaal blij zijn we als u per mail zou willen reageren op de uitzending. Dat kan naar redactie@swammerdam.nl. Volgende week zal... Corto, de co-presentator van vandaag een uitzending presenteren. Weet je waar die over gaat, Corto?
Dat is nog niet helemaal rond, maar ik ga er nog geen uitspraak over doen. Anders dan, ik moet nooit iets beloven en dan dat is altijd slecht.
Nee, goed, dan wachten we in spanning af tot volgende week. En hopelijk bent u er toch weer, ondanks Ondanks dit open einde. Maar goed, ja, voor vandaag in ieder geval wensen we u een hele fijne zondag. En bedankt voor het luisteren.